Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dost en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman. Het zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is zijn vijfde. Het is de grote Bas Dost show vanavond hier op Woudestein.
Burak Yılmaz. Burak de goal. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
Het is zondagavond en we zijn er weer met een nieuwe Bord op Schoot. En niet vanuit onze nieuwe studio, maar vanuit onze oude vertrouwde studio, onze oude vertrouwde bank en de oude vertrouwde Martin Haven naast mij.
Jawel Wout, hartstikke bedankt dat ik hier weer mag zitten.
Ja, leuk dat je er bent. In mijn eentje was het toch lastig geworden, denk ik, deze week.
Ja, het is toch fijn dat we dan allebei helemaal uit Deventer hier naartoe komen om met z'n twee deze podcast op te nemen in Amsterdam. Hè?
Is dat voor jou ook zo, dit weekend?
Zeker, ik was in Deventer en nou, het is daar fantastisch zoals altijd. Maar het is zeker geen straf om dan 's middags met de trein hier naartoe te komen.
Nee. En toen kwam je erachter dat de Eagles vandaag in Emmen speelden in plaats van in Deventer.
Oh nee hoor. Nee, ik kijk in principe altijd Go Ahead met vrienden of met mijn pa. Dus ook als ze uitspelen, dan reis ik graag naar Deventer om het wel te checken daar.
Kijk, nou, ik heb alles hier vanaf de redactie bekeken. En we gaan beginnen met de laatste wedstrijd van dit weekend. Ja. En straks komen natuurlijk nog de grote spelers komen aan bod. De hete kolen en de coach van het jaar. Maar we openen met de topper van dit weekend. En dat is PSV Twente.
Ja man, normaal gesproken ga ik graag naar de wedstrijd van PSV toe. Maar dat kon vandaag niet in combinatie met Bord op Schoot. Mm-hmm. En daar hebben de voetbalgoden me ook keihard voor gestraft. Of vooral de internetverbinding goden. Want in de trein hier naartoe zat ik rustig die wedstrijd te kijken. En de eerste drie goals heb ik allemaal gemist. Omdat net op dat moment de stream vastliep.
Maar die heb je gelukkig nog wel terug kunnen
die
kijken.
Die heb ik gelukkig wel terug kunnen kijken. Maar dat zijn echt letterlijk de enige, nou wat is het, 5-6 minuten die ik gemist heb. In wat ik een hele saaie eerste helft vond. En ja, een heel goed optreden van Bakayoko voor de rest. En wat heb jij gezien?
Nou ja, de saaie eerste helft, daar ben ik het zeker mee eens. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij begon de wedstrijd echt eigenlijk na die 1-1. Ondanks dat die 1-0 van Fabio Silva, die was mooi om te zien. Was prachtig voorzet van Bakayoko. Ja. Dus daar heb ik op zich wel van genoten.
Een beetje gespiegeld hoe Gakpo ze vaak gaf.
Ja. Ja, we kunnen trouwens nog even wat langer hebben over Bakayoko. Want die is natuurlijk, zeker na die eerste wedstrijden van PSV, is die vanuit verschillende hoeken toch wel behoorlijk afgemaakt. Deels misschien ook wel een klein beetje vanuit het PSV-publiek, maar vooral van een aantal mensen vanuit de andere hoek die hem helemaal hebben afgemaakt. Maar ja, uiteindelijk, zijn talent komt er gewoon een keer boven drijven.
Ja man, ja, kijk, hij deed het zo goed in de KKD dat je een verwachting hebt dat hij dat eigenlijk zo doortrekt in de Eredivisie. Maar zo werkt het natuurlijk niet, want het is een heel ander podium. En ja, het lukt bijna nooit, ik bedoel Wiefer bijvoorbeeld wel bij Feyenoord, maar om echt 1-op-1 zonder een grote aanpassingsperiode je niveau daar te halen. En ja goed, mede door het vertrek van een aantal spelers is er natuurlijk best wel veel druk op hem gekomen. Alleen ja, ik denk dat hij 5-6 jaar geleden was hij gewoon verhuurd aan Utrecht of Vitesse of Go Ahead. Nu moet hij er gelijk staan. En dan is het niet zo gek dat hij niet gelijk enorm imponeert. Maar volgens mij ziet iedereen wel zijn talent. Alleen, ja, er moet wat meer rust in komen. En ja, zoals je ziet, vandaag heeft hij dan af en toe die rust. Dan kan hij zo goed voetballen.
Ja, dat kan hij zeker. Want je hebt het inderdaad ook over zijn talent. Als je kijkt naar wat hij kan, zeg maar, qua snelheid, maar vooral of qua versnelling vooral. Qua binnendoor, buitenom passeren. Hij heeft ook niet een heel slecht rechterbeen.
Nee.
En hoe die ballen weglegt, dat is toch echt lekker om te zien.
Ja man, en we hebben ook heel hard gelachen allemaal om dat bod van Paris Saint-Germain. Mm. Van 8 miljoen plus 7 miljoen bonussen of zo volgens mij. Maar kijk, ze zijn bij Paris Saint-Germain ook niet helemaal gek natuurlijk. Hè? Het is niet dat ze, weet ik veel, voor Mats Del 15 miljoen bieden. Die Bakayoko is een enorm talent en natuurlijk speelt het mee dat hij Frans is. Maar op lange termijn zit er echt wel wat in. En we moeten ook nu niet super optimistisch gaan doen alsof hij de rest van het seizoen 15 goals gaat maken en volgend jaar de gouden bal wint. Maar als hij die rust in zijn spel wat meer doorontwikkelt, dan kan hij natuurlijk wel super waardevol zijn voor PSV.
Dat kan hij zeker. Ja. En als hij international wordt, dan wordt hij het voor België. Heeft de Belgische nationaliteit. Maar,
Jezus. Ja. Ik dacht dat hij Frans was.
Nee, maar wel echt...
Verklaart ook waarom hij gewoon Nederlands spreekt.
Zeker waar, Mark.
Het was een zwaar weekend voor mij, Wout.
Ja, dat dacht ik al. Dat was
een zwaar weekend.
Maar goed, die eerste helft kunnen we los van die goal even laten lopen. Want daar gebeurde weinig, ook omdat de teams heel erg in evenwicht waren. En ik had het al op het moment na de 1-1, over de fase na de 1-1.
Ja.
Want die dacht eerlijk gezegd, daar gaat PSV weer. Na die gelijkmaker van Misic al een beetje gelukkig, maar...
Ja, nee, absoluut. Je merkt gewoon dat er niet zo heel veel mentale weerbaarheid, zou Gert-Jan Verbeek zeggen, in dit PSV ziet. En ik vind dat best wel gek als je kijkt naar de selectieopbouw. Want ja, ze doen wel eens alsof het echt een A1 is, maar ze hebben best wel veel ervaring. En ook best wel een aantal grootverdieners die voor die stabiliteit zouden moeten zorgen. Dus ik kan niet zo goed verklaren waarom ze zo kwetsbaar zijn. Heb jij daar...
Nou, ja, goed. Als ik kijk naar het voetbal van PSV en het voetbal van Twente over het hele seizoen, dan denk ik eigenlijk dat Twente beter in elkaar zit qua puur qua spel, qua positiespel, qua afstemming tussen de spelers dan het PSV zit.
Dus dan zijn er nog steeds onderlinge afstanden en zo die gewoon te groot worden vaak.
Ja, ik denk het inslijpen van de speelwijze dat nog niet volledig gelukt is. En als je kijkt naar de mutaties in de selectie van PSV, is dat ook niet zo heel gek. Dus het zal nu ook even weer wennen zijn, ook voor Fabio Silva, ook dat Mauro Junior nu weer terug in de ploeg is gekomen. Dus wat dat betreft deels ook wel verklaarbare dingen. Maar ze hebben wel elke keer die individuele kwaliteiten nodig om dit soort wedstrijden te winnen.
Ja, man. En ik denk dat als er een hele goede centrale verdediger bij komt, die ook leidinggevende capaciteit heeft, dat al echt enorm uit zou maken.
En keeper, hoe kijk je daar tegenaan? Want die bal van Misicjan, ja, dat schaar ik eigenlijk onder het stukje pech voor Benitez. Maar...
Ja, ik vind dat ook super moeilijke ballen, man. Want kijk, het lijkt... Je hebt ook mensen die zeggen, ja, het is een voorzet van 35 meter, maar op een moment... dat die bal bij de spits komt, kun je als keeper pas reageren. Ik bedoel, ja, je kan wel veel eerder duiken, maar dan wordt die bal aangeraakt. Gaat die rechter op midden, lig je in de hoek. Dus dit zijn, ik vind het absoluut geen blunder. Ik vind het bijna, dit zijn echt uitzonderingen als je als keeper wel deze bal pakt.
Maar daarna laat hij ook even, meteen daarna laat hij weer een bal los, waardoor de eigen kans krijgt.
Dat zag er heel ongelukkig 2-1. Uit. Ja. Nee, klopt, dat vond ik een fout. Maar dat heeft voor mij niks met die eerste bal te maken. En ik vond het treffend wat onze grote vriend Mark van Rijswijk zei. Het is natuurlijk flap die je mist. Want die kopt hem tegen Ramaljo's arm aan, waar Ramaljo verder niks aan kan doen, waardoor het duidelijk geen hens is. Maar ja, daar zit het voor Twente ook wel echt tegen dat hij er niet in gaat.
Die heeft de capture fles echt nog heel erg vol zitten, Michel Flap. Echt normaal.
Ja, het is echt... Neil Petersen is een van zijn grootste criticasters. En ik heb nog uitgebreid Jan Strooyer geroemd dat ze hem overgenomen hebben en zo. En
ik ook.
Dat ze hem, dat
ik
ze
heb gezegd dat hij 15 goals zou maken dit seizoen.
Maar dat hebben we toch niet goed gezien. En het is jammer voor hem, want hij heeft een gruwelijke werkethiek. En is ook wel een vrij intelligente voetballer. Maar ja, het lijkt er toch op dat die periode bij Heerenveen de uitzondering is geweest.
Ja, weet ik eigenlijk niet, man. Ik denk ook zomaar dat hij... Want hij heeft het voetballende vermogen, heeft hij wel. Ja, dat als hij weer gaat scoren, dat hij ook zomaar weer... Ja, weer 5 goals nog in de restant van het seizoen of zo kunnen maken. Alleen, maar dan moet hij wel die eerste
vervallen. Dat is 1-2.
Ja, dat weet ik.
Maar jij gelooft er... Ja, jij gelooft zo erg in het ketchupflesmodel.
Nou ja, dat ook. En Stijn en Flap komen allebei, als ze op die positie spelen, komen ze echt heel veel in schietpositie. Alleen Stijn is in mijn ogen de mindere voetballer, maar de betere, beter afmaken.
Vernuftiger in het afwerken, ja. Gehaider gewoon, ja.
Gehaider ook in het afwerken vandaag, denk ik, PSV. Die eerste goal van Fabio Silva was heel knap binnengekopt.
Ja.
Vanuit die rol aan de linkerkant. Beviel dat een beetje?
Nou ja, ik vind dat Fabio Silva een fucking goede voetballer is. En ik luisterde naar de PSV-podcast, waarin wat Wolverhampton Wanderers fans tegen Marcia wat cynisch waren over Fabio Silva. Nou ja, goed, Fabio Silva is duidelijk nog niet goed genoeg voor de Premier League. Maar voor de Eredivisie is het denk ik een gruwelijke tweede spits. En hij kan ook als linksbuiten uit de voeten. Daar is hij ook voor gehaald. Hmm. Ik heb dat ooit door mezelf bij elkaar te rapen een keer gevraagd, Ruud van Nistelrooy. En dat zei hij toen ook. Dus ik vind dat hij dat nu goed laat zien. En nou ja, een linksbuiten die voor de goal komt om te koppen is bijna niet te verdedigen. We zagen dat een paar weken geleden bij Jan Baks. Maar ja, daar kom je gewoon in de duels bij de mindere koppers uit.
Dus, ja, want we hebben niet heel veel goede backs in de Eredivisie qua koppen. Dat is wel duidelijk.
Maar in de wereld weinig, toch?
Ja, dat denk ik eigenlijk
die
ook wel.
Die positie is zo belangrijk geworden aanvallend dat je verdedigend daar toch op inboet. Dan moet je naar 3 man centraal. Maar ja, dat doen we niet veel in Nederland.
Nee, klopt. Dus daar kwam hij goed naar binnen en had ook wel een aantal acties aan de zijlijnen. Wat één keer wat hij door Zerouki echt neergemaaid. Ja. Ja, dus hij heeft het ook wel in zich om aan die zijkant te kunnen spelen.
Ja, hij kan fantastisch voetballen. En ja, ik bedoel, als je gaat kijken naar die beelden van hem in de in de A1 of wat is het, onder 23 van Porto op het tweede niveau daar, dan zie je echt een hele mooie speler. En ja, het zou vooral heel nice zijn als hij volgend jaar nog bij PSV speelt, want dan zou hij nog wel eens echt kunnen imponeren, denk ik.
Ja, dat verwacht ik ook wel. Die heeft wel, denk ik, wat tijd nodig om in een goede omgeving eindelijk een serie wedstrijden te gaan neerzetten. En dat hij dan misschien volledig tot wasdom kan komen bij PSV.
Sowieso, man. Want als je bedenkt, ik bedoel, wij zien voetballers vaak als een soort pionnen, maar je gaat, als je heel jong bent, voor heel veel geld, ga je van Porto naar Wolverhampton, vervolgens naar Brussel, vervolgens naar Eindhoven. Het is ook gewoon lekker om ergens te kunnen settelen, weet ik veel, je eigen dingen in je appartementje op te kunnen hangen en iets meer rust te hebben, denk ik. Dus ik denk dat het voor hem super goed zou zijn.
Zeker. Wat ook goed is voor PSV is dat de ketchupfles bij Luc de Jong weer open is. Hij had volgens mij 6 duels in de Eredivisie op rij niet gescoord. En nu voor de 3e wedstrijd op rij wel. Hij staat weer op de goede plek. Weer een goede bal van Bakayoko. Heb je het idee dat de Jong er beter in aan het komen is de laatste weken?
Ja man, zeker. En het lastige is alleen voor hem dat het spel natuurlijk van PSV totaal niet op hem is afgesteld. Dat hebben we al wel vaker geconcludeerd. Maar ja, de delivery met zo'n hip Engels woord. Nou goed, hij wordt gewoon niet goed bediend vaak. En dan heb je ook niet zo heel veel aan hem, omdat hij niet de specifieke kwaliteit heeft die bijvoorbeeld Fabio Silva wel aan de bal heeft. Maar als die voorzetten dan komen, dan is hij dodelijk. Dus hij heeft natuurlijk ook wat grote kansen gemist, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, je moet hem wel op een hele specifieke manier gebruiken. En anders heeft het niet zoveel zin om hem meer dan 3 miljoen per jaar te betalen.
Zeker niet. Nou ja, ik denk dat de PSV daar er beter in slaagt de laatste weken om hem in stelling te brengen. Ja. En degene die het eigenlijk allemaal wel zelf kan. Hoewel hij nu ook goed in stelling werd gebracht door Sangaré.
Ja, man.
Is Xavi Simons. Het is voor het eerst volgens mij in weken dat we hem niet als eerste noemen bij PSV. Maar wel als laatste, want dat verdient hij. Want wat een heerlijke goal.
Op zijn zwarte schoentjes. Het is zo mooi. En Sangaré is ook, die bedient hem zo goed. Echt heel zonde dat hij er tegen Sevilla niet bij was, Sangaré. Anders dan was het slotoffensief misschien al wat krachtiger geweest. En hadden ze ook in het begin wat beter kunnen spelen. Maar ja, Simons is voor mij een totaal fenomeen. Met afstand mijn favoriete voetballer in de huidige Eredivisie. Die geen rood-geel draagt. En ik vind het echt. Ik denk dat zij een sterreizende is. En dat wel echt een topspeler kan worden. En ja, ze denken bij PSV dat hij nog een jaar blijft. En ja, ik zie dat eigenlijk niet gebeuren.
Ik kan het me eigenlijk ook niet voorstellen. Als je ziet die kwaliteit ook van die goal. Ja. Hij krijgt die bal met een stuiter krijgt hij mee. Hij neemt hem aan met zijn hoofd, wat heel moeilijk is. Vervolgens neemt hij mee met zijn hak. En wat je misschien niet gezien hebt, hij neemt hem nog met zijn linker, neemt hem net iets naar buiten mee, zodat hij buiten bereik is van Hilgers, om vervolgens met rechts in te schieten. Nou, echt een wereldactie.
Het is zo grappig dat jou dat dan opvalt en mij zijn zwarte schoenen. Maar, ja. Een fantastisch doelpunt. En Oenerstal, die was echt volstrekt kansloos ook. Het lijkt gelijk dat zijn keeper dan eigenlijk niets doet. Maar dat is natuurlijk omdat het zo goed is afgewerkt.
Ja, maar het is juist een situatie waarin je denkt van of de verdediger krijgt een kans of de keeper krijgt een kans. En de manier waarop hij alles doet, stap voor stap, zorgt er eigenlijk voor dat zowel Hilgers als Oenerstal kansloos is. Echt heel knap.
En als je ziet hoe snel hij zich aanpast, dan is hij denk ik echt wel klaar voor een grote competitie. Aan de andere kant, bijvoorbeeld bij het Nederlands elftal destijds. Hè, en Van Gaal is een man die durft jongenspelers de kans te geven. Was hij er echt nog niet klaar voor, zei Van Gaal. Dus misschien dat het ook wel gewoon typische speler is die nu al heel goed is voor de Eredivisie, maar het gat tussen de Eredivisie en de grote competities is groot, dat hij juist nog wel een jaar moet blijven.
Ja, dat geloof ik niet.
Ik denk dat niet gebeurt.
Vrees dat we de komende 11 speelrondes nog van hem moeten genieten en dan afscheid van hem gedwongen moeten nemen. Helaas.
Zullen we dan een kaartje voor hem schrijven omdat we zo van hem genoten hebben? Iets kleins.
Ik vind het prima, man.
Ja, oké, doen we dat.
Gaan we gewoon doen. Waar we ook afscheid van moeten nemen is de titel aspiratie van Twente. Was eigenlijk al een beetje zo, maar dit is wel definitief. Vandaag hadden ze Rookie, hadden ze terug. Flap deed dan weer mee, maar Pruppers stond weer in het elftal. Maar ze zijn ook elke keer niet ingeslaagd om, ja, los van PSV thuis, om die topwedstrijden naar zich toe te trekken.
Nee, precies. Maar ja, het lullige is eigenlijk voor Twente dat ze het lastig hebben tegen de hele grote en de hele kleine clubs. En ja, ik bedoel, ik vind het niet gek dat Twente hier verliest. Omdat je, als je Twente bent en je begroting is een stuk lager dan die van PSV, kun je uit verliezen. Alleen, je hebt gewoon zo het gevoel van, jongens, er zit meer in. En ja, zeker vandaag weer.
Ja, misschien volgend seizoen als
Twente. Want hoe komt het dan, denk jij?
Nou ja, ik denk dat zij sowieso net die topkwaliteit voorin missen. Ja. Waardoor ze niet het verschil kunnen maken in dit soort wedstrijden. Wat PSV via Silva en de Jong bijvoorbeeld wel kan. En dat het voor de rest, ja, dat ze ook wel wat pech hebben gehad qua bezetting. Dat Zadelijk er vandaag weer niet bij is. Ja, en achterin ook niet allemaal killers. Small, nee. Hele leuke voetballer.
Heel mooi balletje.
Ja, ook met eentje met zijn rechterbeen.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus er zit wel voetbal in bij Twente. Alleen net niet genoeg om echt mee te doen in de top. Dat kunnen we niet zeggen van Ajax, want die sluiten nog steeds aan in de titelrace bij Feyenoord, waar we het zo nog over gaan hebben. Vitesse uit. Eigenlijk een paar maanden na Ajax-Vitesse 2-2 onder Schreuder. En nu zat het ook weer heel dicht bij elkaar. Heb jij nou een idee van wat is het sindsdien veranderd bij Ajax? En zie je dat genoeg terug op het veld?
Nou ja, kijk, de huidige Ajax-selectie is niet gemaakt voor echt Ajax-voetbal, vind ik. Daarvoor is er van achteruit gewoon te weinig voetbal. En op langer termijn mis je daardoor gewoon de kwaliteit om echt te voetballen zoals zij willen voetballen. En ja, omdat Ajax is, zeggen ze dan niet, oké, we gaan nu anders voetballen wat beter bij de selectie past. We gaan het alsnog proberen. Mm. En dat is een beetje gek. Maar ja, goed, dat is nou eenmaal die identiteit van de club. En dat is ook wel mooi. Ik vind wel dat die spelers individueel gezien een aanmerkelijk hoger niveau halen dan onder Schreuder. Aan de andere kant, de laatste wedstrijden van Schreuder waren ook niet zo slecht. Alleen de resultaten zaten tegen. En ja, Cocu is echt een goede trainer. Dus die is prima in staat om Ajax te ontregelen. Alleen, dit Vitesse is gewoon niet goed genoeg om dat structureel te doen.
Nee, nou ja, goed. Ik denk dat als je naar de hele wedstrijd kijkt, dat misschien een nipte zegen voor Ajax nog wel verdiend was. Maar dat Vitesse er wel grotendeels in slaagde om Ajax tegen te houden. Wel met een hele behoudende opstelling. Als ik Bero in de punt zie staan, krijg ik ook wel een beetje tranen van in mijn ogen.
Ja, maar dat is volledig defensief georiënteerd, toch?
Ja. Nee, dat is wel zo. Dat is ook wel het goed recht van Cocu. Maar ja, ik vind het ook altijd een beetje moeilijk om naar te kijken als er helemaal geen aanvallende spelers op het veld staan. Voorhoede met Bero en dan aan de linkerkant Kozlowski en
Manhoef.
Ja, maar die ook nog wel vaak terugzakte. Dus wat dat betreft
Is dat nou een aanval of een back?
Ja, ik denk dat het een hele goede wingback zou zijn in een 3-5-2. Alleen, ja, dat is bij Vitesse op dit moment niet waar erom gevraagd wordt. En in deze wedstrijd was hij in deze specifieke rol nodig. Maar even terug weer naar Ajax. Ik denk dat we vandaag ook een hele hoop dingen terug hebben gezien die we onder Schreuder ook hebben gezien. Qua instelling van de spelers, qua inderdaad slechte opbouw, wat jij ook al noemt. Maar als ik naar de linkerkant ga, Wijndal en Bergwijn. Vooral Wijndal heb ik me echt mateloos aangestoord.
Ja, kijk, hij heeft in een interview met Ajax TV gezegd dat hij met Bergwijn de beste linkerkant van Nederland is. En ja, dat is in FIFA is dat ongetwijfeld waar. Maar als je gewoon kijkt naar de realiteit in het voetbal, dan is dat natuurlijk niet zo. Omdat ze allebei totaal niet de vorm halen die ze wel kunnen halen. Ik vind alleen dat wij gasten met bravoer enorm moeten koesteren. Mm. En ik vind het wel mooi dat hij dit zegt. En er spreekt zelfvertrouwen uit. En ik vind het een beetje makkelijk om hier dan de hele tijd hele cynische grappen over te gaan maken. Dus ja, ik bedoel bijvoorbeeld op het moment dat hij dit gaat zeggen dat Ajax het moeilijkste voetbal ter wereld speelt. Ja, dan vind ik dat super dom en dan moet je daar keihard tegen ingaan. Maar hier, ja, daar heb ik toch iets meer mededogen.
Ja, ik vind het moeilijk om dat vol te houden, zeg maar. Want in principe is het natuurlijk nog steeds dezelfde Wijndal van AZ qua persoonlijkheid. Alleen toen zat het veel meer mee qua resultaat en toen leverde het ook gewoon veel meer. Ik vind het best wel gek dat hij nog niet die speler in zichzelf naar boven heeft weten te halen bij Ajax. Dat valt mij gewoon tegen. En als je dat dan doet, dat hij de uitspraken doet, oké, maar je staat daarna wissel en je speelt daarna gewoon echt een waardeloze wedstrijd tegen Vitesse, dan dat maakt het gewoon moeilijk. En als je dat dan doet en je zit in een wedstrijd, maak dan ook niet dat misbaar richting die scheidsrechter vragen om een gele kaart.
Ja, dat is allemaal frustratie.
Ik
vind het een beetje gelul, Wouter. We moeten ook niet te Calvinistisch Nederlands zijn. Ik bedoel, hij vindt zichzelf een supergoeie voetballer. Nou goed, hij heeft dat in het verleden ook laten zien. En het lukt niet. En dat vindt hij frustrerend. En hij gaat natuurlijk uit frustratie vragen om kaarten. Hmm. Weet je, dus ik vind dat allemaal niet zo heel erg. En het is ook nog een relatief jonge gast. En het is wel heel irritant, maar het is wel verklaarbaar, vind ik.
Hmm.
Ik vind niet dat we hem hierdoor kaart onder de bus moeten gooien. En ja, als ik dat zeg, dat is gek uit mijn mond. Laten we hem wel gewoon op de bus gooien.
dit is niet helemaal man in haven zoals we hem kennen, jongens. Maar Wijndal was wel weer terug in de basis. Dat betekende dat Bessie uit de basis verdween. En dat Ajax ook weer terugging van 3-4-3 in Berlijn naar 4-3 in Arnhem.
Ja.
Heb je het idee dat Heitinga nou zijn elftal heeft gevonden? Want het is nog telkens wel switchen tussen Alvarez centraal of Alvarez in het middenveld, zoals ze het in de tweede helft deden.
Ja, nou ja, uiteindelijk vond Heitinga volgens mij dat ze het loopvermogen van Bessie achterin nodig hebben. Dat is wel gek dat je er dan pas achter komt. Want volgens mij had je deze opstelling van Cocu en zeker de speelwijze met misschien iets andere pionnen volledig uit kunnen tekenen. Dus dat je daardoor verrast wordt is wel raar. Ik vond ook niet dat Bessie nou de perfecte oplossing was. Het is een beetje zo'n D1 oplossing. Van we zetten één heel snel iemand achterin om het allemaal dicht te lopen. Maar ja, in de Eredivisie kan dat natuurlijk gewoon niet. Dus ja, ik vind dat wel een beetje gek. Maar ik denk dat Heitinga van wedstrijd tot wedstrijd kijkt. Omdat dit Ajax gewoon qua eigen spel en identiteit niet goed genoeg is om zich niet te hoeven aanpassen. Ook aan Vitesse moet Ajax zich aanpassen.
Helaas wel. Tenminste, als je het kijkt vanuit Ajax perspectief.
Ja.
Over aanpassen gesproken. Is het gek dat, of ja, ik vind het zelf eigenlijk gek, dat er nog steeds geen aanpassing is gedaan in de strijdwijze van Ajax bij spelervattingen. Bij standaard situaties. Want ja, ik heb het nu meerdere keren voorbij zien komen. Onder andere Pieter Zwart deed donderdag. Sam Planting had er vandaag nog een tweetje over. Over de mandekking bij spelervattingen. Terwijl je na zijn tweet zeg maar één goede kopper achterin hebt staan. Alvarez. En dat is het.
Ja, kijk. In Nederland onderschatten we constant eigenlijk spelsituaties, dode spelsituaties. Je ziet dat in bijna alle andere voetballanden, in ieder geval om ons heen, zijn ze daar gewoon veel bedrevener in, omdat ze er meer aandacht aan besteden. En ja, dat is op zich jammer, want het is natuurlijk gewoon echt een hele grote kans, vaak, als je daar veel tijd in steekt. Het ding is alleen, volgens mij, de logica van mij als amateurvoetballer in de derde reserveklas, als je goede koppers hebt, verdedig je volgens mij mandekking. En als je een paar goede koppers hebt, dan verdedig je de gevaarlijke plekken, toch?
Dan verdedig je zone.
Ja, dus in de zone de plekken waar het gevaarlijkst is. En
ja, en je kon nu ook nog een combinatie maken tussen zone en mandekking.
Ja, dat gebeurt dus in de top. Ja. Ja. Dus ja, nee, dat zou ik ook zeggen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat Heitinga daar niet heel veel aandacht aan heeft. Al is het ook wel heel erg aan besteed. Al is het ook wel heel Nederlands om ja toch een beetje minachtend te doen over scoren uit corners, verre ingooien, vrijtrappen.
Ja. En minachter doen in de zin van na afloop wat termen uit te gooien. In de zin van, volgens mij had daar iets ook over, dat ze mannelijker moeten zijn in de duels. Dat heel erg de nadruk wordt opgelegd van
masculiniteit.
Ja, je moet je tegenstander niet laten koppen. Maar ja, als je dat elke wedstrijd moet roepen, dan zou je op een gegeven moment ook af moeten vragen van, hebben we wel de spelers om dat uit te voeren? En dat vind ik best wel gek, dat ze wel, nou ja, eigenlijk dan Heitinga natuurlijk als coach. Ik heb het idee dat hij nog niet helemaal door heeft, zeg maar, hoe dit aan te passen of hoe belangrijk het is om over te schakelen naar een ander systeem.
Absoluut, maar ik denk dat ook heel erg komt omdat dat hij heel erg vanuit zichzelf redeneert. En dat is ja, als mens wel logisch, als trainer is dat nooit een goed idee. Je moet natuurlijk redeneren vanuit je elftal. Al vind ik dat in de basis de selectieopbouw van Ajax gewoon ook hier niet op is ingericht. Want ik bedoel, ja, normaal gesproken is het tegen Vitesse, NEC en Go Ahead niet zo heel belangrijk. Maar in grote wedstrijden wordt veel gescoord uit dode spelsituaties. Kijk weer naar Liverpool, Real Madrid. Dus voor die Champions League moet je ook gewoon zorgen dat je een paar goede koppers hebt, waardoor je de tegenstander daar kan verdedigen. Dus het is aan de ene kant aan Heitinga, maar aan de andere kant is hier ook weer de hele scouting. Of ja, die is dan buitenspel gezet, maar Hamstra, Huntelaar, Van der Sar, Schreuder voor verantwoordelijk, vind ik. Vind je dat niet?
Nou ja, ik denk dat de selectieopbouw wel heel erg meespeelt in welk voetbal je kan spelen. En dat elke coach die nu bij Ajax zit redelijk beperkt is in zijn mogelijkheden wat dat betreft.
Maar je moet toch gewoon zorgen dat je lengte hebt. Ik bedoel, je hoeft niet, zoals Tony Pulis met Stoke City, 8 gasten van 2 meter te hebben. Maar je moet wel zorgen dat het over het algemeen een beetje een balans is. Nou ja, dat is het niet, vind ik.
Dat is het zeker niet. En het ontbreekt Ajax op dit moment aan het voetballende vermogen om tegenstanders op achterstand te zetten.
3 puntjes achter Feyenoord.
Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Door de winnende goal van Alvarez en ook nog uit een
corner.
Dode spelsituatie. Dus wat dat betreft was het een hele bijzondere wedstrijd voor Ajax.
Ik heb wel een groot zwak voor Edson Alvarez trouwens. Ik vind dat een hele vette voetballer en volgens mij ook een hele leuke gozer. Dus eigenlijk, ik gun het hem wel.
Bijna de meest atypische speler van Ajax, maar juist de speler die ze op dit moment nodig hebben.
Ja, die ze ook echt niet kunnen missen. Ja.
Nee, die kunnen ze zeker niet missen. Wie ze ook niet kunnen missen, Stadis. Eigenlijk voor de 150ste keer betrokken bij een Eredivisie goal. Hij wist het zelf niet. Hij is denk ik ook helemaal niet meer bezig. Maar ook hij bewees zijn waarde weer voor Ajax. Nog even terugkomend op dat moment van Heitinga. Of eigenlijk van Wijndal. Die zegt er ook over. De linkerkant van Paris is ook wel aardig. En van Real. Dit was geen slimme opmerking van Wijndal. Nog even terugkomen op dat interview. Ja. Dus is dat nou sterk om dat als coach te zeggen? Of kun je dat beter niet doen?
Nou ja, volgens mij had Wijndal het over Nederland. En ik bedoel, ik mis nog wel eens een wedstrijd van Paris Saint-Germain Real Madrid. Maar zijn die linkerkanten niet Nederlands? Dus volgens mij heeft hij die quote niet helemaal gehoord.
Nee, het was wel de beste linkerkant van Nederland sowieso. En daarna maakte hij nog een kwinkslag
over. Hij maakte het nog erger.
Over Europa. En dat, ja, dat.
Dan is het nog dommer dan ik dacht. Maar ja, goed. Ik vind dat van Wijndal niet zo erg. Ik vind, ja, ik hou wel van cynisme en een beetje zelfspot. Dus ik vind dat van Heitinga wel prima. Ja. Vind je dat dan, ja, ook. Volgens mij moet je zoveel mogelijk dingen met een grap afdoen als trainer. Dus ik zou dit ook zeker met een grap afdoen in de media.
Ik denk dat Heitinga sowieso binnen kamers nog wel even aan het werk moet om Ajax weer op niveau te krijgen. En dan blijft eigenlijk die derde traditionele topclub over. Waarvan je nu eigenlijk kan zeggen dat ze niet alleen bovenaan staan. Maar dat ze denk ik qua voetbal ook het verste zijn. Wat vandaag eigenlijk ook weer bleek in Sittard.
Ja, ik moet zeggen dat ik om 11:45 wakker werd.
Nou, prima getimed, dus, man.
Ja, en dat ik volgens mij na de 1-0 de tv aanzette. Maar Feyenoord vond ik enorm soeverein in de eerste helft. En ik vind dat Fortuna individueel gezien een supergoed elftal heeft. Maar dat zij zichzelf echt heel erg in de spiegel moeten aankijken van hoe weinig doen wij hiermee? Want er zit volgens mij veel meer in.
Ja, het is heel erg week per week wisselend.
Ja, maar ik vind dat zij zeker, als jij het verschil ziet tussen clubs als NEC en RKC en zo. NEC, RKC, Heerenveen, dan vind ik dat Fortuna individueel gezien echt betere spelers heeft. Dus vind ik het heel gek dat ze zo laag staan.
Hmm. Ja, dan doe je denk ik ook wel NEC tekort. Maar laten we het eerst nog even over Feyenoord hebben. Die profiteren in ieder geval optimaal ook van de zwakte bij Fortuna. Op de rechtsback stond Simon Navarro. Normaal gesproken staat daar of Pinto.
Goeie kopper.
Nou ja, of Pinto of Erdogan. Vandaag stond hij daar. Maar hij had het heel moeilijk tegen Idrissi. Hij kopte hem inderdaad fantastisch
in eigen goal.
Ja. Dus het was niet zijn wedstrijd. Idrissi
wel weer goed, man.
Idrissi was goed. Ik denk dat het middenveld van Feyenoord redelijk goed stond. De Rossum was niet heel gelukkig, maar ja, de tandem Wiever-Kuxu was weer hersteld.
Ja.
Dat stond prima. En centraal achterin zit Feyenoord ook goed met Hansko en Getruida. Dus wat dat betreft het blok waar Feyenoord dat staat.
Ja, het is te hopen dat Bijlo nog zoveel mogelijk wedstrijden kan spelen dit seizoen. Want Wellenreuther maakt op mij geen hele fantastische indruk. En ja, ik vind het heel mooi voor Wiever, omdat hij dus zo snel die ontwikkeling heeft doorgemaakt van een KKD-speler naar een speler voor een topclub in Nederland. En nou ja, waarschijnlijk de aanstaande kampioen. Ik vind wel dat er dan gelijk weer zo'n discussie gevoerd wordt van moet hij in het Nederlands elftal? En als hij bij Ajax had gespeeld, had hij al lang in het Nederlands elftal gestaan. Dat minderwaardigheidscomplex komt dan ook gelijk weer boven. Daar word ik super moe van, man.
Ja, ik wilde net zeggen, Wiever in oranje en of jij dan maar af zou maken met
Nee, maar dat boeit toch niet.
Nee, nog lang niet goed genoeg voor.
Maar dat boeit toch niet? Vind je dat een interessante discussie?
Ik vind het ik vind het eigenlijk voor elke speler wel interessant om te kijken of die Nederlands elftal waardig is. Ik vind het niet heel interessant om nu al te bedenken of die nu al in oranje moet staan. Dat vind ik namelijk wat voorbarig.
Helemaal mee eens. En het is ook nog maar helemaal de vraag of hij dit niveau doortrekt naar boven. Of dat hij het constant vasthoudt of dat er nog een enorme dip komt. Wat de feiten zijn, is dat hij het supergoed doet bij Feyenoord nu. Dat het een fantastische gozer is, volgens mij een supergoeie prof. Intelligente gast, maakt echt een prachtig doelpunt. Hiervoor is ooit de definitie streep uitgevonden natuurlijk, hoe hij die bal in de kruising schiet. En het is allemaal echt te prijzen. En volgens mij moet je daar super enthousiast over zijn. En kun je dan het hele oranje verhaal gewoon laten zitten. En ik heb ook naast Van Wiever en Vaart enorm genoten van het uitvak, man. Want we zingen in Nederland heel veel Engelse liedjes en heel veel hey ho en olé olé. En een beetje die klassieke clubliederen van Feyenoord die dan zo 20, 30, 40 seconden klinken, vind ik echt heel vet. En dat je Bijlo dan mee ziet deinen met zijn maat,
ja,
met
een
zonnebril.
Bijlo moet een liedje zingen, hoorde ik ook.
Ja, vind ik gruwelijk. Dus ik heb echt heel erg genoten van dat Feyenoord publiek, man.
Ik heb sowieso genoten ook van Wiever, dat moet ik er zelf
in oranje.
Nou, kijk, als ik kijk naar zijn kwaliteiten, zeg maar, het is gewoon een hele fijne speler om naar te kijken. Ja. Hij is super dynamisch. En ja, ik geloof dat de mensen verbaasd waren dat hij deze goal maakte. Maar in principe heeft hij bij Excelsior laten zien dat hij juist echt een box-to-box speler is.
Absoluut,
dus dat hij dit soort, dit is wel een hele mooie, maar wel dat hij doelpunten kan maken.
Allerlei verschillende soorten doelpunten ook.
Dat ook. En ja, qua handelingssnelheid bijvoorbeeld op het middenveld. Volgens mij heeft hij zelf laatst al een keer aangegeven dat zijn kijkgedrag nog niet fantastisch is. Nou, dat ben ik met hem eens. Want het is niet zo dat hij elke situatie 3 keer scant. Maar hij handelt wel supersnel. Dus hij kan wel een bal, zeg maar, of heel makkelijk wegdraaien. Of een medespeler zien en heel snel aanspelen. Dus hij handelt wel snel.
Absoluut.
Dat is best wel positief voor zo'n jonge speler die pas op dit niveau speelt.
Maar kijkgedrag is ook gewoon te trainen. Soms hebben we wel eens het idee dat voetballers iets kunnen of iets niet kunnen. En daar houden we dan voor altijd aan vast. Maar het zou zo kunnen dat Wievers kijkgedrag over 3 jaar echt subliem is. Omdat het scheelt natuurlijk heel erg dat je ook weet waar je nog niet zo goed in bent. Want er zijn genoeg voetballers die van zichzelf de indruk hebben dat ze alles fantastisch beheersen. En niet snappen waarom ze bij Rode JC spelen. Hij ziet duidelijk waar hij nog in moet verbeteren. Dus dat is wel hoopvol.
Ik denk dat hij daar bij Feyenoord ook wel de tijd voor gaat krijgen.
Ja, zeker.
Ook als je kijkt naar de concurrentie. Het is niet gezegd dat hij blijft staan. Timber is nu wel uitgevallen. Dus dat is een positief. Positief voor Wiever wil ik niet zeggen. Maar Draagt er wel bij dat hij misschien meer wedstrijden gaat spelen. Alleen, Trauner is ook terug. En Trauner valt in voor Wiever. Geertruiden gaat naar het middenveld. Zie jij Trauner terugkomen in de ploeg? En zie jij op welke positie?
Ik denk dat Trauner absoluut terugkomt. Omdat Trauner wat mij betreft een van de beste centrale verdedigers van de Eredivisie is. En Geertruiden dusdanig multifunctioneel is dat er voor hem altijd wel een plekje te vinden is. En ik denk dat met het relatief makkelijke programma dat Feyenoord heeft, Wiever wel veel gaat blijven spelen. Omdat het gewoon helpt om dan iemand te hebben die aan de bal super comfortabel is. En ja, ik bedoel, hoe meer Wiever, hoe makkelijker je voetbalt. En ja, daar heb je meer aan dan of Pedersen of Geertruida of Trauner op zo'n moment. Dus ik denk dat Trauner centraal gaat spelen en dat Geertruida naar de backpositie gaat. Omdat hij gewoon moet blijven staan. En rationeel gezien is dat misschien niet eens zo'n hele goede afweging. Dat je ook Pedersen nog wel met zijn dynamiek goed kan gebruiken. Maar ja, het is voor Slot natuurlijk een enorme luxe. Want er zit geen slechte keuze bij.
Nou ja, kijk, als ik kijk naar Pedersen vandaag, dan is dat misschien wel de slechte keuze. Want die heeft inderdaad
vandaag
veel
wel, ja.
Ja, die heeft veel dynamiek, maar dat heeft Geertruiden in principe ook. En als ik zie welke keuzes Pedersen vandaag weer maakte, dat is echt een teruggetrokken ballen op niemand, voorzetten achter de achterlijn. Ja,
hij heeft de afgelopen week ook goede wedstrijden gespeeld.
Nou ja, ik zie dit wel te vaak van hem om daar nog positief over te zijn. Dus ja, qua dynamiek wel, maar qua keuzes voor de goal is hij echt altijd heel matig.
Nee, ja, er zijn meer mensen die het zo zien. Ik ben best wel van hem gecharmeerd, omdat hij dus wel redelijk specifiek en unieke kwaliteit heeft daarin. Alleen, ja, er is zeker verbetering mogelijk in zijn decision making, om nog maar zo'n Engelse term erbij te gebruiken. Maar ja, ik denk ook dat uiteindelijk Geertruida, Trauner en Wiever gaan spelen en dat Pedersen dan het slachtoffer is.
Dat zou goed kunnen. En misschien kunnen ze met Trauner, hoewel die er op dat moment volgens mij alweer in stond, ook daar de voorzetten vanaf de zijkant wat beter verdedigen. Feyenoord gaf nog even Fortuna wat hoop, maar uiteindelijk die 4-2 uitslag
stond heel erg vrij. Hè?
Ja, precies. Dus dat liep ook niet helemaal fantastisch, maar uiteindelijk is denk ik 4-2 een prima uitslag voor Feyenoord. En ja, blijven zij koploper in de Eredivisie. En gaan wij de overstap maken naar een heel ander deel van de ranglijst met FC Groningen en Excelsior. De kelderkraker en misschien wel de laatste strohalm van Groningen. En zo voelt het ook wel. Zo voelt het waarschijnlijk ook in het stadion. En toch, ik denk dat Groningen supporters hier bijna een dubbel gevoel aan over moeten houden. Want je staat lager dan Excelsior, ook na deze wedstrijd 3 punten. Maar je speelt prima. En je wint van het tegenstander, waarvan ik denk van, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je er nog onder staat?
Ja, nou ja, ik hou bijna meer van degradatiekrakers dan van toppers. Zeker in de Eredivisie, omdat ik super hou van de stress die hele rare dingen met voetballers doet. En ik keek er echt super erg naar uit zaterdagmiddag. Alleen vrijdag nam Larsie hier afscheid.
Mm.
En ik lag op die bank, ik had ESPN aanstaan. En ik heb volgens mij de eerste 40 minuten gemist omdat ik in slaap gevallen was.
Dat is heel slecht bij deze wedstrijd, want daar was helemaal geen aanleiding voor.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar ik was, ik had het zwaar gehad de nacht daarvoor. Maar, weet je, die Johan Hoven is natuurlijk een van de vele aankopen geweest in de winter. Maar dat is wel echt een fantastische versterking.
Ja, eigenlijk, de goal is knap. Maar ik vind het eigenlijk nog mooier hoe die bal in aanloop naar die goal aanneemt met zijn rechter buitenkant. Hoe die wegdraait, eigenlijk hoe die hele goal tot stand komt. Want Iran Doest was ook heel belangrijk in die aanval. Ze speelden sowieso een goede wedstrijd. Eigenlijk alles waarvan waarschijnlijk Verderens heeft gehoopt, dit moet eruit komen, maar die spelers leek in één wedstrijd wel samen te komen.
Ja, precies. En we hebben het natuurlijk heel vaak over Verderens gehad, maar Verderens is niet alleen ontslagen omdat hij niet de goede spelers haalde. Daar waren meer redenen qua gedrag met mensen om zich heen die daaraan ten grondslag lagen. Maar ja, Hoven is een hele goede speler die bal afwerkt. Iran Doest, die bedient hem perfect. En ja, dat is heel mooi. En ik vind ook die goal van Pepi is ook weer echt een schitterend
doelpunt. Pepi is echt een fenomeen. Ik vind hem echt bizar goed voor, ja, zeker voor de plek waar Groningen nu staat. Maar eigenlijk in het algemeen wel. Want hij heeft zo'n groot overwicht qua, ook wel qua fysiek, denk ik, qua loopvermogen, maar ook qua technisch vermogen. En afronden had hem volgens mij nog wel 3 kunnen maken, maar het was niet dat het slecht ingeschoten was of zo. Dus
nee.
Ja, ik vind het echt een geweldige speler. Ik vind het bijna jammer dat hij bij Groningen speelt. Ja, ik gun Groningen alles, maar hij zou eigenlijk nu al op een hoger niveau actief moeten zijn.
Absoluut, maar dat is natuurlijk het gekke aan Groningen. Groningen heeft op bepaalde posities super goede voetballers, maar mist ook gewoon fundamentele dingen die je wel in een elftal moet hebben, waardoor het volstrekt terecht en logisch is dat ze staan waar ze staan. En ja, kijk, als ze dit vasthouden, dan is het natuurlijk nog prima mogelijk dat ze erin blijven. Want ja, ze hebben niet zoveel punten. En in theorie moeten ze nog 5-6 keer winnen om aan die 33 of 35 punten te komen, wat het ook ieder jaar is. Alleen ja, eromheen, het staat zo dicht bij elkaar. Dat zo nog kan.
Ze hebben ook niet, ja, ze hebben geen super makkelijk programma, nee, maar ze hebben wel nog een wedstrijd of 7, 8 waar ze eventueel een resultaat zouden kunnen halen. Dan moeten ze daar nog steeds heel veel van gaan winnen, maar je kan het, ja, met deze flow, als je ziet bijvoorbeeld hoe Balker speelde, vond ik echt geweldig. Balker ook een fantastische inspeelpaas. Balker blok zelf staat goed. Meta speelde voor het eerst, denk ik, bijna voor het eerst een hele goede wedstrijd. Of in ieder geval, je kon zien wat wel zijn kwaliteit
zijn. Als Balker niet zo vaak geblesseerd was geweest, had hij absoluut in de Nederlandse top gespeeld.
Nu al?
Ja. Als je ziet hoeveel wedstrijden hij gemist heeft. Hij was 4 jaar geleden bij Almere City, hield hij in zijn eentje Goed gewoon op een gelijkspel. Die gozer is zo goed, maar die heeft heel veel pech gehad.
Ook bij Groningen. Ja. En eigenlijk nu is hij heel sterk teruggekomen in dit seizoen. Dus laten we hopen dat hij die line voortzet. Krijgt misschien ook nog een ervaren kracht naast zich. Want we hebben naar de eerste minuten gekeken van Jetro Willems. Ja, ik vind het zo vet dat hij weer voetbalt in de Eredivisie. Ja.
Maar heel random. In ongetwijfeld komt er een ESPN-doc over dit seizoen, dat er dan ineens Jetro Willems 10 wedstrijden voor het einde nog bij komt. Maar,
ja, er zit sowieso Art Langelaar in, hè? Want die heeft het contact gelegd.
Ja.
Via hem is het gekomen van, zou je nog willen voetballen? Heb je er nog zin in? En blijkbaar had hij er nog zin in.
Ja, heel vet hoor. Ja, ik ben een groot fan van de persoonlijkheid, zeker de media persoonlijkheid en de social media influencer Jetro Willems. En hij kan natuurlijk ook gewoon heel erg goed voetballen voor de Nederlandse Eredivisie. Hij heeft het bij Newcastle, bij Vlagen echt laten zien. Bij Greuther Fürth heb ik er niet heel veel van gezien, maar dat is in ieder geval qua cijfers super ongelukkig. En ja, in vorm hoort hij in de Nederlandse top thuis.
Ja, die vorm, daar zit hij nog wel een stukje
heel
over verwijderd,
ver,
maar
ja, tuurlijk, ja.
Het half uurtje dat hij heeft gespeeld, je zag en zijn dynamiek en je zag één paasje op Pepi, zo heel achterloos die vanaf links laag voorbracht. Ja, ik heb er nu eigenlijk alweer van genoten, kan niet wachten totdat hij 90 minuten kan spelen, dus laten we hopen dat dat snel gaat gebeuren.
Blijft Groningen erin?
Ik denk dat ze 16e worden en dat het dan, ja, dat het dan na competitie, maar
de playoffs.
Eigenlijk moeten ze nu al gewoon iedereen die ook maar iets met de playoffs te maken heeft gehad, met erin blijven bellen, beelden terugkijken, ze boeken gaan lezen, dat ze zich volledig voorbereiden op die strijd, dat ze niet een Heraklesje doen zoals vorig jaar. Ze weten waarschijnlijk dat ze niet 15 of hoger gaan eindigen, dus overal rekening mee houden. En dan hoop ik op een hele spannende nacompetitie.
Ik zou, als ik Groningen supporter was, heel erg vrezen voor de playoffs.
Ja, dat sowieso.
Met al die goede voetballers.
Ja, dat geldt toch voor elke club die in de playoffs komt. Nou, voor niemand is dat makkelijk. Zou ook niet zo zijn voor Excelsior. Moeten die ook vrezen?
Ik denk dat Excelsior ook heel erg moet vrezen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat een club als Emmen, dat die daar echt helemaal klaar voor zouden zijn. Omdat die gewoon op dat vlak veel meer spelers hebben die daarvoor gemaakt zijn. Ik denk dat je bijvoorbeeld kijk naar een centrum, een cruciaal iets. Zo'n centrum van Groningen is heel wat anders tegen bijvoorbeeld Thomas Verheid dan Araujo Velmaat. Ook die, ik denk dat zij enorm veel voordeel hebben van alle KKD-ervaring in de playoffs, Emmen. Maar we hebben het helemaal niet over Emmen nu. Dus,
nee, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Ja. Was de wedstrijd tegen de Eagles. Maar we gaan eerst nog
niet
even
naar de Eagles. Je komt uit Deventer, Wout. Eagles. Of Go Ahead Eagles.
Go Ahead Eagles, precies.
Sorry, Wout, voor mijn.
We gaan eerst langs Heerenveen voor de wedstrijd tussen SC Heerenveen en RKC. Nou ja, ze zeggen wel eens een wedstrijd met twee verschillende helften. Nou ja, dit was er wel een voorbeeld van. En uiteindelijk, aan het einde van de wedstrijd, schreeuwen ze bij Heerenveen volgens mij iets van schaam je kapot richting de spelers. Ja,
creatief.
Nou ja, als je naar de eerste helft kijkt, dan moet het publiek zich bijna schamen. Want Heerenveen heeft denk ik een uur lang misschien een van de beste wedstrijden van dit seizoen gespeeld.
Absoluut. Ze raken daarna natuurlijk bij de 1-0 voorsprong nog de lat via Haaien en de paal. En ik vond Heerenveen ook echt supergoed. Ik heb ook weer enorm genoten van onze vriend Saroui. Wat een voetballer is dat. En ja, je moet het alleen natuurlijk wel omzetten in doelpunten. En dat hebben ze zelf niet gedaan. En op dit soort momenten, dan denk ik ook altijd bij bijvoorbeeld zo'n Sidney van Hooijdonk van, kom op maat.
Ja, het is een speler die, want hij maakt dan wel weer een doelpunt. Heeft een tijdje geduurd. Het is niet een speler die je in een combinatiespel moet gaan gebruiken. Hij staat er echt om doelpunten te maken. Maar in dit systeem komt hij echt gewoon super weinig aan bod. Dit is eigenlijk een rol die helemaal niet bij hem past. Dus hij moet het puur hebben van positie kiezen in de 16 en een keer die bal die goed voor zijn voeten valt, want voor de rest heb je gewoon niet zo heel veel aan
hem. Het past gewoon niet. En dat is wel heel jammer, omdat hij natuurlijk wel super specifieke kwaliteit heeft. Alleen, nou ja goed, Saroui is wat mij betreft de beste voetballer in potentie in deze wedstrijd. Maar Mats Seuntjes is echt een soort ja, wat is het? Een soort Ronaldinho van Waalwijk. Het is echt, die man is, het is echt een kunstenaar op voetbalschoenen.
Die bepaalt eigenlijk alles. Want ook in de helft waarin RKC er gewoon totaal niet aan de pas kon. Hij zakt af en toe, zakt hij een keer uit vanuit die spitspositie. En dan gaat hij gewoon van eigen bal, van eigen helft ballen achter de verdediging leggen, ja, die ook aankomen.
Aan de zijkant, ja.
Ja, het is echt een fenomeen. En uiteindelijk 3 assists achter zijn naam. Zijn rendement is sowieso absurd bij RKC. Maar ja, zonder hem zie RKC die wedstrijd ook niet kantelen. Ondanks dat we Oosting misschien ook wat complimenten mogen geven voor zijn wissels.
Ja man, en ook hoe breed de selectie van RKC stiekem is met alles wat ze elke keer nog in kunnen brengen. Toch vind ik ook wel dat Xavier Maus, ook bij die goal bijvoorbeeld van Lelyveld, die ligt hij al bijna op de grond. Ik vind dat afstandsschot, vind ik hem niet per se te verwijten. Maar ja, ik vind het verdedigend er allemaal niet heel lekker uitzien. En ja, Mats Seuntjes, die is volgens mij vooral door Etienne Vaassen gehaald. De keeper, dat schijnen beste vrienden te zijn. En ja, dat is super knap van RKC. En ik zou zeggen, geniet ervan zolang die er is. Want dit moet een gozer zijn die ongetwijfeld weer heel veel geld gaat verdienen in het buitenland. Of in Nederland een mooie stap gaat maken. En dat hoop ik eigenlijk, want ik zou hem niet kunnen missen in de Eredivisie. Maar ja, als ik hem was, zou ik ergens 8 ton op gaan halen.
Ja, ik weet niet of dat prioriteit heeft op dit moment in zijn carrière. Laten we hopen dat hij 8 ton gaat ophalen ergens in de Eredivisie.
Ja, dat zou prachtig zijn.
Wie er zo gek is om dat te betalen aan, qua kwaliteit is het echt.
Het is zo'n mooie
wereldspeler. Ja. En dan geef even een kleine shout-out naar Oekli, die maakt nu zijn 2e goal. Die kan, die kan alleen maar mooie goals maken. Echt elke bal die hij binnenschiet, die moet je uit de kruising zagen.
Ja, man. Ja, je hebt het grapje van, ik heb zoveel gevoel in mijn voeten dat ik er een blik soep mee open kan maken. En ja, hoe hij die ballen erin legt.
Alsof het toch geen moeite kost ook.
Nee, het is echt.
Ja.
Het is een beetje zoals, je hebt toch met hockey heb je dat je kan pushen of zo, hoe heet dat?
Ja.
Zo ziet het er een beetje uit. Hij duwt die ballen een beetje. Het is echt, ja, het is schitterend, man. En ja, je hoopt dat hij ook volgend jaar meer gaat spelen, man. Ja, hij doet eigenlijk alleen maar mooie dingen met de bal.
Ja, superveel concurrentie bij RKC. Zelfs de invallen zijn van topniveau. Lobete geeft nog een balletje buitenkant rechts aan voorafgaand aan die goal. Echt niet normaal. Echt genoten van RKC. Ondanks dat waarschijnlijk, Oosting was nog een beetje bang dat er aangifte tegen zou worden gedaan vanwege gestolen punten. Ja, daar sluit ik me eigenlijk bij aan als je kijkt naar de verhoudingen.
Nee, man.
Nou ja, nee, doelpogingen 26-8. Schoten op doel 8-4. Aantal keren tegen de lat of paal. 3 door Heerenveen. 0 door RKC. En de eindstand is dan alleen de eindstand is het voordeel van RKC.
Nou ja, ik heb deze wedstrijd helemaal gezien. En ik heb eigenlijk vooral genoten van, van die, nou, remontade is een verschrikkelijk woord. Maar van die opvlieging van RKC. En ik vond het echt gruwelijk om naar te kijken.
Ja, nou ja, goed. Toch ook wel wat positieve punten voor Heerenveen. Die ook in deze opstelling, in deze formatie best wel wat punten gaan pakken, denk ik. In de
ja, man. En als Noppert blijft en eventueel die Bosniewicz gaat volgens mij weg.
Maar nee, die heeft bijgetekend.
Oh, die heeft bijgetekend
deze week. Volgens mij tot 2026 hebben ze binnenboord gehouden. Dus als je kijkt naar volgend seizoen.
Ja, man.
Noppert, Bogniewicz, Van Beek zal dan weer terug zijn. Haaien, Sarawi. Olsen speelde heel goed dit weekend.
Ja.
Of, Van Ewijk moeten ze kwijtraken.
Ja, dat kan
niet fantastisch. Maar ik denk dat ze daar volgend jaar best wel een geraamd hebben
staan. Ik denk dat zij volgend jaar
het
Twente worden van dit seizoen.
Dat zou heel goed kunnen.
Voor de 5e plek.
Dat zou heel goed kunnen. Vind ik een mooie. We gaan door naar
die zullen wel degraderen dan.
Ja, als wij het zeggen wel, ja. We gaan door naar Rotterdam. Voor Sparta Rotterdam-Utrecht, de vrijdagavondwedstrijd. Eigenlijk een wedstrijd waarin heel weinig gebeurt. Tot het moment van AOSR.
What the fuck?
Ja. Ik kan heel veel excuses gaan bedenken. Ik kan,
die zijn allemaal onterecht.
Ja, zeker. Maar eerst wil je nog kijken naar Kooi of wil je kijken...
Ja, want dat denk je. Je denkt bij Joey Kooi, denk je gelijk dat het aan Joey Kooi ligt. Maar het lag niet aan Joey Kooi.
Nee. En het stomme is, als je terugkijkt, zie je het ook nog dat hij het eerst met zijn ene arm probeert en daarna met zijn andere arm.
Ja.
Ja, dus je kan hier ook geen fatsoenlijke uitleg voor bedenken. Nee. Het is gewoon echt oliedom.
Hoeveel wedstrijden moet dit zijn?
Ja, als je kijkt naar de intensiteit, denk ik misschien 1 plus 1 of 2 plus 1 of zo. Het is niet zo dat hij mijn
dit is zo primitief.
Ja,
Wout.
Ik vind het eigenlijk inderdaad.
Hij hoekt hem gewoon.
Ik zeg één, maar ik vind het eigenlijk meer omdat.
Ik vind het ook meer. Ik vind het gewoon 3 wedstrijden.
Ik
kan het er niet.
Zijn dit de dingen waar ik me het meest aan stoor? Als je een late tackle of zo ziet, is ook gevaarlijk, maar met hoofd om daar bewust zeg maar iemand te raken, dat vind ik eigenlijk een van de smerigste dingen die bestaan.
Er is geen bal in de buurt. Het is echt. Het slaat helemaal nergens op. Dit is gewoon gênant.
Ja. Dus ook onverwacht zeg maar voor een speler als OSR die volgens mij eigenlijk nog geen kaart had gepakt dit seizoen.
Nee, het past ook helemaal niet bij hem, maar dat spreekt het niet goed natuurlijk.
Nee, Nee, dus die kan een paar wedstrijden gaan zitten naar verwachting. Het stomme is dat Sparta na die rode kaart ook nog bijna op voorsprong komt.
Ja, fantastische vrije trap.
Het was een vrije trap voor Sparta, hè? Ja. Waar dit moment uit voortkwam. Van Krooi krijgt eigenlijk te weinig credits. Want hoeveel vrije trappen specialisten heb je nog? Überhaupt in de Eredivisie, maar ook daarbuiten. Spelers die zo structureel, zo goed vrije trappen kunnen schieten.
Philip Rommens, Jeroen Veldmaten.
Ja,
Sidney van Hooijdonk.
Zijn die van dit niveau?
Nee, misschien dat niet. Maar die maken er ook wel 2 per jaar of zo.
Ja, maar Van Krooi zit echt wel zit hoger. En volgens mij zijn bijna al zijn vrije trappen van dit niveau.
Ja, hij heeft een fantastische trap. En in ieder geval onder Maurice Stijn.
Nou ja, dus, dat
ja,
sowieso.
Dat is prachtig, ja. Ja. Nee, zeker.
Maar voor Sparta was het dit keer niet genoeg. Ook omdat Utrecht nog beter in de wedstrijd kwam. En al tegen die 10 man. Maar ook door de invalbeurt van Victor Jensen. Eigenlijk de verrassing bij Utrecht.
Ja man, het was mij een beetje ontgaan dat hij heel 2022 bij Rosenborg gespeeld heeft. Ik was die club sowieso een beetje vergeten sinds het niet meer structureel meedoen in de Champions League. Maar ja, hij viel mij heel prettig op. En hoe goed hij die bal inschiet, daar spreekt volgens mij superveel kwaliteit uit. Omdat, volgens mij doet dat volledig bewust. Het is een iets moeilijkere hoek dan het lijkt. Dus ja, ik denk dat Utrecht hier heel veel lol aan gaat beleven.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook. En het is ook geen toeval als je ziet wat hij verder nog doet met die assist. En vooral die voorassist, die was ook heel knap.
Ja, ja, ja.
Dus dan zie je wel eigenlijk dat het geen toeval is. En dat het misschien wel op het moment dat zij Boet moeten laten gaan. Wat best wel waarschijnlijk is. Dat ze eigenlijk de opvolger al in huis hebben.
Ja, precies. En ja, goed. Het is te hopen dat Utrecht een structurele stap omhoog gaat zetten. Al ja, ben ik daar altijd een beetje huiverig voor bij de FC.
Ja, het enige wat ik qua positief daar ook nog wel bij kan zeggen, is dat ze wel goed hebben ingekocht. Ze hebben niet alleen Jens gehaald, ze hebben ook De Scott gehaald. Wat nu een speler is die best wel een concurrent zou kunnen zijn voor Doevikas.
Zeker schiet op hij wel heel goed in.
Ja, en gek genoeg met zijn linker, terwijl die volgens mij in de Belgische jeugdploegen en bij zijn vorige club met rechts. Of bij Jong Utrecht scoorde hij ook met rechts. Dus, ja,
en Labiat natuurlijk.
Die komt er ook nog bij.
Ja.
Dus wat dat betreft genoeg opties bij Utrecht om het seizoen goed af te maken.
Laten we hopen dat Hans van Zeumeren volgende week zegt dat ze de top 3 aan gaan vallen.
Hans van Zeumeren, je hebt echt te veel gezopen.
Hans van Zeumeren, jezus. Frans van Zeumeren,
ja, heel goed.
Ik heb echt dat ik nog leef.
Ongelooflijk.
Maar ja, weet je, als Lars Jessen weggaat, dan moet je dat natuurlijk zo vieren.
Ja, dat is waar.
Dat
heb ik ook in Deventer gedaan met vrienden.
Ja, kijk, gelijk heb je, Wout.
Gelukkig. Gaan we door nog even naar... mogen eindelijk naar Emmen toe, Mart. Emmen, ja. Go Ahead Eagles.
Ja, Emmen
in het roze, opvallende roze shirt.
Ja,
met de reden. Aandacht te vragen voor zaadbalkanker. Dat is een belangrijk doel. En vandaar in die shirts.
Licht roze of fel roze, wat het ook is. En goed, je ziet het in andere landen wel iets vaker. Dat door dit soort acties er aandacht wordt gevraagd voor maatschappelijke thema's. Maar ik denk dat dit een uniek iets is waarin voetbalclubs superveel mensen kunnen bereiken. En ja, hoe meer dit gedaan wordt, hoe beter. Dus ja, nogmaals aan iedereen, check je ballen. En ja, daar giechelen we allemaal een beetje om. Maar zo is het wel natuurlijk. Want ja, het kan super tragisch aflopen. En dat is voor superveel mensen echt verschrikkelijk. Dus een fantastische actie. En heel mooi dat Emmen hier aan meedoet. En wat betreft de wedstrijd vond ik dat Go Ahead echt een hele goede eerste helft speelde. Ondanks dat ze Willemson en Edvardsen misten. En dat ze ook vandaag weer met een redelijke marge hadden moeten winnen. Maar dat Go Ahead daar dit jaar eigenlijk heel vaak niet in slaagt. Als Go Ahead 10 punten meer had gehad, was dat echt niet onverdiend geweest. Alleen ze geven het op fundamentele punten heel vaak weg. En ook nu weer, want ja, ik denk dat vooral die prachtige bal van Diemers vlak voor tijd op Ole Romney bepaalt dat het hier 2-2 wordt. En Romney vind ik echt een fantastische voetballer, man. En Dick Lukien zei daar in het interview over dat hij wat meer pijn moest leren leiden, alsof het een soort wielrenner was. Ik vond het een heel mooi interview, maar ik vind Romney echt een prachtige speler, man.
Ja, ik ook. Ik vind het heel jammer dat hij zo weinig speelt. En Lukien is ook wel hard voor hem geweest, ook in eerdere interviews toen hij ernaast stond. En dat hij fouten maakte bij invalbeurten. Dus ik heb het idee dat Lukien het wel in hem ziet zitten. Maar
zei
hij
ook.
Ja, dat hij echt op allerlei manieren probeert om alles eruit te krijgen. Dat nog niet helemaal gelukt is.
Nee.
Ja, je hebt het over Go Ahead. Ja, ze hebben natuurlijk ook wel een aantal wedstrijden punten gepakt waarbij ze bijvoorbeeld bij Twente of ook in andere wedstrijden die 2-2 tegen Utrecht volgens mij dat ze wel het maximale eruit hadden. Dus het is denk ik een beetje een balans.
Daar ben ik niet met je eens, want ze hebben echt heel veel vrij zekere overwinningen weggegeven tegen Vitesse. Nu weer. Dus dat is echt wel, als je daar gaat zoeken, dan zijn dat er 4 of 5. Maar goed, dat maakt ook niet uit, want ik denk dat Go Ahead er wel redelijk eenvoudig in blijft. En de play-off zou je toch niet winnen, dus dat boeit niet enorm. Maar ik vind dat Go Ahead wel wat onderpresteert dit jaar.
Oké, nou ja, ze hoeven zich weinig zorgen te maken over degradatie. Dat kunnen we niet zeggen van FC Volendam. Dat verloor bij NEC. En eigenlijk daarmee die goede flow net weer onderbroken ziet worden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze bij NEC wat te positief na afloop. Ik zit nu voor de tweede wedstrijd op rij naar te kijken. Ik vond ze tegen Excelsior echt heel slecht. Ook zelfs tegen 10 man nog, waarbij ze Excelsior nog kansen kregen. Of in ieder geval speelden ze heel slecht uit. Tegen Volendam vond ik het eigenlijk ook niet overtuigend. Ja, vanaf het begin niet. Vooral het begin, laat ik het zo zeggen.
Dirk Proper is echt een fantastische voetballer.
Die speelde echt een wereldwedstrijd.
Dat is echt heel mooi om naar te kijken. En ja, goed, op het moment dat... Ja, ik had altijd gehoopt dat hij nog wel iets sneller een stap zou maken naar een iets grotere club. Omdat ik denk dat hij dat voetbal technisch makkelijk aan kan. Ik denk dat hij bij AZ totaal niet zou misstaan op het middenveld bijvoorbeeld. Alleen, ik vind dat NEC met alle bedragen die ze uitgeven aan Sillissen, aan Schöne. Mm. Als je in de wandelgang hoort wat die gasten verdienen, staan ze echt veel te laag.
Ja, nou ja, veel te laag.
Ja,
ik denk
veel
dat,
te laag.
Dat zij het uiteindelijk toch op een plek 7-8 of zo ongeveer moeten mikken. Dus daar staan ze nu wel redelijk bij in de buurt.
Nou, ik heb van meerdere mensen gehoord die niet binnen NEC zijn. En ik weet niet of dit klopt, dat Schöne en Sillissen allebei 1 miljoen per jaar verdienen. Ja. Ja, dan kan je niet staan waar NEC staat. Als dat klopt.
Ze zijn nu inmiddels op de 9e plaats.
Ja, nee, als dat klopt, Wout. Je, met Sillissen, Schöne, Tanane, Dimanta, die spits. Het zijn gasten, dat zijn echt goed betaalde spelers. Er zit supergoeie eigen jeugd bij. Tafsan, dat is toch... Dit is een heel goed elftal, hoor.
Ja, ik vind eigenlijk ook...
Omdat het NEC is, denk je van, nou, 9e plek, prima.
Nee, want ik heb ze... we hebben ze dit seizoen eerder ook al eigenlijk benoemd... Dat er eigenlijk veel meer in zit. Dat ze eigenlijk bijvoorbeeld boven een Sparta zouden moeten staan. Dus dat ben ik zeker met je eens. Maar ik vind vooral voetballen, dat met wat er op het veld staat... dat ze daar nog beter mee kunnen. En
absoluut, ja.
Dat valt mij een beetje tegen. En ja, er zijn wel individuele prestaties. Want Proper was echt fantastisch gisteren. Zeker. Ik vond Sillissen keept sowieso echt een hele goede tweede seizoen zelf. Het eerste seizoen had ik nog wel kleine op- of aanmerkingen, maar ja, nu is hij gewoon echt op niveau.
Ja.
Dus wat dat betreft...
Dat is zo lekker voor Koeman.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat blijft altijd een beetje koude oorlog met Van Gaal. Ik reken op een paar steekjes onder water richting Louis, richting Sillissen, omdat hij het zo goed doet. En ik denk dat Koeman gaat zeggen dat Sillissen de beste keeper van Nederland is.
Nou, dat is op dit moment ook, want die anderen zijn geblesseerd. Dus wat dat betreft goede perspectieven voor Sillissen bij het Nederlands elftal. Gaan we nog even door met de laatste wedstrijd van deze speelronde. Pakken we meestal ongeveer een minuutje voor. En ik heb AZ een keer heel erg laag gezet, want ik vond dit echt heel matig. AZ Cambuur. Cambuur staat gewoon stijf onderaan. Deed het oké stijpbrand, maar... Wat AZ er tegenover stelde, vond ik echt onmatig.
Ik was alweer aan het inbinden over Robin Ruiter. Van we zijn te fel geweest. En hij pakte een paar hele goede ballen.
We gaan het nu niet over we gaan het eerst over AZ.
Uiteindelijk bleek hij gewoon weer zichzelf. En schoot hij nog een bal tegen de hand van Carlson aan. Waardoor hij heel goed wegkwam. Maar AZ was heel zwak. Punt, toch?
Ja, ik vind het gek. Want ook daar hebben ze genoeg individuele kwaliteit. En hadden ze absoluut meer uit.
Maar ze hadden wel achterin veel blessures. En daar begint natuurlijk wel je voetbal.
Dat is waar. Pascal Jansen heeft weinig te kiezen. Dus wat dat betreft niet echt een luxe, maar dan nog steeds. Ik bedoel, ik vind het ook gek dat je na 2-0 gaat hij wisselen. En op dat moment kan je nog bijna die wedstrijd uit handen geven. Want die 2-2
valt gewoon.
Valt in principe nog en dan staat Ulrikus daar buiten spel. Maar...
Ja, je zag Ulte balen en ja, ik had het idee dat Cambuur al bijna gedegradeerd was. Maar ja, het gekke aan voetbal is dat het in zulke kleine dingen zit. En wel echt heel erg dom dat Hoedemakers... rood pakt, want je krijgt nu Go Ahead thuis. Dat is voor Cambuur een wedstrijd die je absoluut moet winnen.
Ja.
En dan kun je natuurlijk een van je beste spelers niet missen.
Nee, zeker niet.
Maar gelukkig is dat wel zo.
Nog even Cambuur onder Ulteen. Zesde nederlaag onder hem. 2 keer gelijk, 1 keer gewonnen. 5 punten uit 9 duels. 4 goals voor, 17 tegen. Die is ook niet echt sprake van een kentering.
Nee, absoluut niet. En Ulte heeft volgens mij hele specifieke kwaliteit als trainer. En kan heel goed een ploeg bouwen. Dat tactisch naar zijn hand zetten. Alleen heeft hij daar wel... type spelers voor nodig die bij zijn spel passen. En ja, Cambuur heeft toch een beetje een frivole Henk de Jong ploeg. En Ulte is in niets te vergelijken met Henk de Jong. Dus ik denk dat hij misschien wel de verkeerde inschatting gemaakt heeft om daar te gaan werken. En dat als Cambuur degradeert en hij aan kan blijven, dat hij wel die ploeg wel naar zijn hand kan zetten met een paar aanpassingen. En dat hij vrij eenvoudiger bij de eerste twee eindigt. Ik vind het wel een hele goede trainer.
Ja, dat scenario zou inderdaad ook nog wel... alleen misschien komt er bij Cambuur op een gegeven moment zoveel druk op dat Ulte misschien niet langer dan een half seizoen daar zit. Als het zo doorgaat. Maar goed.
Ja, zou jij nog switchen?
Nee, ja, ik zou niet tijdens het seizoen nog gaan switchen. Ik denk niet dat dat nog het verschil gaat maken. Of hij krijgt het voetbal erin, of ja, ze gaan er kansloos uit. En het neigt nu een beetje naar het, ja, naar het tweede. Ja,
maar dit is ook een ploeg die in de play-offs is zo'n Cambuur ook kansloos.
Ja, als ze die überhaupt al gaan halen. Ja. Dus daar vrees ik een beetje voor. Dus we gaan OT zeker niet benoemen als grote speler van dit weekend. Zou misschien eerder richting de hete kolen gaan. Nou ja, eigenlijk is er dit weekend ook weinig aanleiding voor bij Cambuur. Als je bijna een punt haalt bij AZ. Maar goed, eerst naar de grote spelers van dit weekend. Ja, ik kan even wat suggesties noemen. Die zijn ingestuurd. Wiever wordt genoemd. Fabio Silva. Jozef Zoon en Seuntjes van RKC. Van Gelderen hebben we nog helemaal niet genoemd. Van Groningen. Maakt een doelpunt, maar was vooral belangrijk met die ingreep.
Yep.
Waarbij de 1-1 van Koopmeiners voorkomt. Dat is ook een goede. Ingestuurd door Ajax Chelsea. Die heeft Van Gelderen en Bakayoko.
TLC?
Ajax Chelsea. En hij heeft Van Gelderen en Bakayoko ingestuurd. Dus dat als grote spelers.
Zou hij schizofreen zijn?
Daar gaan we het zeker niet over.
Dat is heel lullig. Bedankt voor het insturen.
Heel goed,
was niet zo
Mark,
bedoeld.
Gooien we mensen onder de bus. Nee, Jim van Dijk kiest voor Oosting met zijn wissels. Die wordt ook meerdere keren genoemd, zie ik. Onder andere door Kurt van Doorn. Johan Hover wordt nog genoemd door Niels. Ja, staat jouw keuze er ook tussen?
Nou, mijn grote speler is absoluut Mats Seuntjes. En bij de hete kolen wordt twijfel ik tussen of Adil Awassar of mijzelf, omdat ik dus door allerlei slaap en randzaken zoveel minuten van dit Eredivisie weekend heb gemist. Alleen, nou ja, zelfkritiek past totaal niet bij mij. Dus
nee,
ik geef
inderdaad.
Het gewoon aan Adil Awassar.
dat is lekker makkelijk.
Ja, precies.
Ik, grote speler is voor mij eigenlijk, omdat Groningen de laatste strohalm pakt, is voor mij Ricardo Pepi. En dat is niet alleen op basis van de prestatie van dit weekend, maar ook omdat hij meerdere belangrijke goals heeft gemaakt voor Groningen dit seizoen. En dat is één van de redenen. Ja, dat ze nu nog zo voorstaan. En dat je in zo'n slecht draaiend elftal, even los van dit weekend, zo je goals blijft maken. En dan afgelopen weekend ook nog zo goed speelt. Dan is voor mij Ricardo Pepi de speler van dit weekend.
Het wordt onderin nog zo genieten. Het staat zo dicht bij elkaar. Het
ja.
Is echt. Ja, de degradatiestress is voor mij echt het mooiste aan voetbal. En er is geen beter gevoel dan in alle opluchtingen degradatie voorkomen. Dus ik vind het echt prachtig.
Daar kijk ik ook nog wel naar uit, naar die fase van het seizoen. Er moet nog wel even een hete kolen award ook nog worden uitgereikt door mij. Ik zie wat inzendingen voorbij komen. Owen Wijndal, Bergwijn, Ouessar inderdaad zie ik voorbij komen. De beste linkerkant van Europa wordt cynisch genoemd.
Het moeilijkste voetbal van ter wereld.
Precies. Joey Coy komt ook nog voorbij. Die ga ik hem zeker niet naar geven.
Dat is in principe normaal gesproken. Waarschijnlijk heeft iemand gewoon standaard aanstaan dat hij elke week Joey Coy nomineert.
Ja, dat zou goed kunnen.
Dan ben je wel weer een grote speler, maar deze week is dat
Nee, precies. Nee, en dat ze van het veld stapte, dat snapte ik ook nog wel. Want die kreeg bijna iets tegen zich aangegooid, Coy. Dus wat dat betreft kan ik hem zeker niet aan hem uitreiken.
Past helemaal niet bij Sparta. Dat is ook zo'n cliché, hè, om dat te zeggen. Past
ja,
niet bij
net
Sparta.
Net alsof bij Sparta alleen maar hele nette mensen op de tribune zitten. En dat bij Ajax zo fijn dat alleen maar de bielen op de tribune zitten. Zo is het zeker niet. Dus,
waarheid ligt weer eens in het midden, Wout.
Zeker. En ik ga denk ik een verrassende keuze maken, want ik ga voor Maries Steijn.
En hete dat is, kolen?
Ja, hete kolen. En ja, dat is niet alleen omdat Sparta de wedstrijd verliest, maar ook vanwege het gedrag langs de zijlijn. En ja, ik weet dat je nooit een één-op-één verband kan leggen tussen scheidsrechter of gedrag, coaches en het publiek. Maar het helpt ook niet mee.
Hij was geen goed voorbeeld, Maries.
Nee, hij was zeker geen goed voorbeeld. Hij ageerde heel erg op de beslissingen van Coy, onder andere bij de tackle van Sambo. Maar ook daarna, om dan heel opzichtig om een gele kaart te gaan vragen. En om bij de rust, bij het weglopen zielbewoner nog even wat toe te bijten. I'm not talking to you, zei hij. Ja, dat vind ik zo sneu.
Dat is toch ook Maurice Steijn?
Ja,
dat
maar
een klein straatvechtertje, een beetje ordinaire man.
Ja, maar ik vind dat zo onnodig. Laat dat gewoon los. Weet je, je weet dat je het hartstikke goed doet als trainer.
Ja, maar daarom ben je zo goed, omdat je er zo extreem bezeten bent. En dat heeft ook die negatieve kanten.
Ja, extreem bezeten, dat is toch geen reden om acties om gele kaarten te gaan vragen wat nergens op slaat. Om Sielbebouw, wat volgens mij een hele nette trainer is, om daar zo dat nog even toe te roepen in de rust. Ik kan er gewoon heel slecht tegen. Dus mijn hele cola award gaat naar Maurice Steijn.
Oké, nou goed Wout. Dan is Sparta is de lul.
Sparta is de lul. Nee, Marius Stijn is de lul.
Ja, maar ik nomineerde OSR.
Ja, precies. Dat is waar. Dat is waar. We kijken nog even of de coach van het jaar site inmiddels werkt. Ja. Ik heb hem kunnen vinden. Hij lacht er even uit. Maar kunnen we kijken naar... Heel snel even kijken naar de koploper in onze pool. Dat is Frank. Met zijn teamnaam de Spurs. En die was al koploper. Die blijft koploper.
Gefeliciteerd, Frank.
Frank, goed bezig. En dan kijken we ook nog even naar de week scoren, heel snel. De Brani-broeders uit Amsterdam. Als je toch uit Amsterdam komt, dan is Brani-broeders een goede naam. 72 punten. En even kijken, coach JG10 met in zijn elftal onder meer Pavlidis, Jiménez en Pepi. Alle 3-9 punten. Simons 11 punten. En achterin 16 punten voor Iban Marquez. Dus dat is de grote winnaar van dit weekend. En de rest ons eigenlijk alleen nog om de stand en het programma door te nemen. Ja, Feyenoord blijft koploper, Ajax sluit aan en AZ doet ook nog mee. PSV haakt ook nog een beetje aan, Twente haakt af en komt in een rijtje terecht met Sparta en Utrecht. En onderin Cambuur alleen onderaan.
Hoeveel punten?
13 punten uit 23 wedstrijden. Groningen 17, Emmen 18, belangrijk puntje gepakt. Excelsior 20, Volendam 20 en Vitesse ook niet helemaal buitenschot met 23 punten.
En denk je dat Gert veilig is? 26?
Ja, 100%. Ook omdat ik verwacht dat de 34-punten-grens dit jaar gewoon niet nodig is. Als je ziet hoe Emmen, Groningen en Cambuur ervoor staan, dan...
Nee, tenzij ze opeens weer als een malle punten gaan halen. Maar ja. Wat is het programma van komende week?
Heel goed dat je daar even naar verwijst, want daar gaan we mee afsluiten. Utrecht Fortuna zit dat op de vrijdagavond. We hebben Volendam, FC Emmen.
Oeh,
op zaterdag.
Dat wordt een hele mooie...
Voor jou de wedstrijd van het weekend, dat weet ik eigenlijk nu al.
Ik heb zaterdagavond helaas plannen, anders was ik daar graag heen geweest.
Ja, kwart voor 7 kan nog. Die kun je er even meepakken. Om 8 uur.
Ja, is lastig.
8 uur Feyenoord Groningen. Om 9 uur Twente Heerenveen, wat ook wel een lekker potje is. Excelsior Sparta openen mee op zondag om 11:15. Dan RKC PSV en Vitesse AZ allebei om 14:30. Ajax NEC om 16:45. En de afsluiter van het weekend. Nou, we kunnen hem niet meer een degradatiekraken noemen. SC Cambuur tegen Go Ahead Eagles. Om 8 uur
supporters.
Op de zondag.
Ja, ik ga toch kijken. Ik hoef hier niet te zitten. En ik voel enorm de drang om daarheen te gaan, omdat het niet mag.
Oké.
Omdat ik vind het zo'n achterlijk besluit.
In welk vak ga je zitten? Of ga je op een perskaart?
Weet ik niet. Ik weet ook niet of ik het echt ga doen, want het is een hele ongunstige tijd. Maar ja,
dan moet je ook gaan.
Ik word helemaal niks, Wout. Niks.
Je zegt inderdaad, je hoeft de bordverschoot niet. Je wordt, dit weekend word je gewoon even een weekje gewisseld en dan komt waarschijnlijk...
Door wie? Nicky van der Gijp?
Nicky van der Gijp is er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de bordverschoot. Wil ik jou wel bedanken voor de aanwezigheid. Ik wilde bijna zeggen afwezigheid.
De mentale afwezigheid, de fysieke aanwezigheid.
Voor je aanwezigheid en je takes van dit weekend. En dan wil ik natuurlijk de kijkers en de luisteraars bedanken. En ook de mensen die ingezonden hebben voor Groot Speler en Hete Kolen. Blijf dat doen. En blijf kijken en luisteren. En dan zien we volgende week weer.
Auf Wiedersehen.